Daarbij gaan we naar 1 Thessalonicenzen 4. Over de wederkomst van Christus. Heet het dat? Volgens het opschrift boven vers 13. En daar gaat het dan ook over. Mede natuurlijk omdat de term wederkomst van Christus een tamelijk algemene en brede term is. Ook chronologisch. Want dat zal langzamerhand wel tot u doorgedrongen zijn. De wederkomst van Christus is maar niet het arriveren van Christus op een dag en een uur. Of iets dergelijks. Maar het is de uitdrukking voor de gehele periode waarin de Heer alsnog een oordeel zal brengen over alle volkeren, over heel de mensheid. En vandaar ook die andere uitdrukking die in dat verband gebruikt wordt, namelijk de dag des Heren. Daar gaat het dan vervolgens ook over in de eerste versen van 1 Thessalonicenzen 5. Wel, dat zijn begrippen die elkaar in hoge mate overlappen. Daarover zo dadelijk meer. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de aartsengel. Vers 16 was dat. Nog even. Want daar ben ik steeds overheen gelezen om de samenhang van het geheel niet uit het oog te verliezen. En vorige keer heb ik mijn best gedaan u voor te houden dat de wat mysterieuze figuur van Michael, dat niet anders is dan, van de aartsengel dus, dat het niet anders is dan een beeld, om zo te zeggen, een beschrijving van de Heer zelf, van de Messias. En dat hier dan gesproken wordt over de aartsengel en maar niet over Jezus of iets dergelijks. Ja, dat is natuurlijk omdat de term als zodanig terugverwijst naar enige oud-testamentische schriftplaatsen waarin die aartsengel geïntroduceerd wordt onder de naam Michael. Dat was met name in Daniel 10 en Daniel 12. En in het Nieuwe Testament wordt hij inderdaad alsnog als aartsengel aangeduid, zoals wij gezien hebben. Maar het gaat erom dat achter die aartsengel en achter de naam Michael de Heer Jezus Christus schuil gaat. In deze oud-testamentische schriftplaatsen waarin nieuw-testamentische waarheid in hoge mate een verborgenheid is. Ik bedoel gemeentelijke waarheid dus. Maar Michael en zijn engelen is in de praktijk niets of niemand anders dan Christus en zijn gemeente. Dat is waarom die termen gebruikt worden en die uitdrukking aartsengel wordt dan hier geïntroduceerd. Want wij zouden begrijpen dat de tegenwoordige gemeente, om zo te zeggen, dat die wel degelijk in het Oude Testament bekend is gemaakt, niet geopenbaard, dat is een ander ding, zegt Efeze 3, maar toch in ieder geval is vastgelegd in een profetisch woord. En dat is waarheen wij langzamerhand weer verwezen worden. En ook dat zeg ik natuurlijk nooit goed, want ja, de wederkomst van Christus is natuurlijk wat in het Oude Testament werd aangekondigd, al heet het daar gewoonlijk niet wederkomst. Er zijn hooguit 1 of 2 teksten te vinden in het Oude Testament die dat begrip wederkomst dekken. Ik kom zo uit het hoofd nooit verder dan 2. Ik heb er ook nooit echt naar gezocht, geloof ik, verder. Maar ik kom nooit verder dan 2. Namelijk, de Heer zal wederkeren en u vergaderen uit alle volken. Staat er in Deuteronomium 30. Dat heet dus wederkeren. Dat is wegvertaald in de Statenvertaling. Want daar staat daar niet. In de Statenvertaling staat daar: hij zal u wederbrengen en vergaderen. Maar er staat: hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat hebben de vertalers zo niet opgevat, maar dat staat er wel. En verder hebben we in Jesaja de uitdrukking dat de Heer ten andere malen zijn hand zal uitstrekken om te vergaderen het overblijfsel van, enzovoorts. Ten andere malen. Weder. Dus. Opnieuw. Dat gaat over zijn wederkomst. Maar voor de rest hebben we er eigenlijk geen uitspraken over. Dat is een van de eigenaardigheden van het Oude Testament, namelijk daarin, er is veel over gefilosofeerd, er zijn voorbeelden van gegeven, algemeen, en het is allemaal aardig, moet ik u zeggen. Dan zegt men, nou ja, van het Oude Testament, dat kijk je als het ware in de verte, en dan zie je wel bergtoppen, maar je ziet niet wat ertussen zit en zo. En ik denk, dat is altijd leuk voor de kleuterklas, zulke voorbeelden. Ik hoop niet dat ik u nou beledigd heb, maar het, in werkelijkheid, het is simpel genoeg. De Messias zou komen, maar de vraag is of men hem als zodanig zou accepteren. Het antwoord is nee, ook dat was bekend bij de Heer. Maar de Heer heeft het niet nodig gevonden om te openbaren in het Oude Testament al wat hij zou doen als dat volk te gelegene tijd niet tot geloof zou komen. En bovendien, en nou komt een heel essentiële, bovendien, als de Heer wel had geopenbaard wat hij in de tussentijd zou doen, dan zou men in de dagen van de zogenaamde eerste komst van Christus, zo er is hij dan, zou men gezegd hebben, dat kan helemaal niet, want hij moet nog, als de Messias komt, zal hij nog dit en zal nog dat en zal nog zus en nog zal nog zo. En dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik. Ik kwam op een site van een computersite, hoe heet zoiets, internetsite, van een familielid van me ergens. Ik geloof niet dat hij weet dat ik familie van hem ben, maar andersom, weet ik veel. Van een familielid, en daar stond, de naam ben ik even kwijt, aan de familie Kiers van mijn moederszijde. Maar goed, daar stond, er is iemand die schreef daar uitgebreid van dat Jezus de Messias niet kon zijn, want de Messias zou dit doen en hij zou dat doen en zus en zo, en het is duidelijk dat Jezus dat niet gedaan heeft, dus is hij niet de Messias. Is iemand die alleen het Oude Testament kent, zeker. Wat ik erop gereageerd heb? Niks. Waarom zou ik? Doe maar. De man zal toch wel even gezocht hebben wie die kleine aanvalt is. Dan moet hij ook wel het een en ander gevonden hebben. Wat moet ik reageren? Er staat nog veel meer wat de Messias zou doen, maar dat is hem dan ook ontgaan. Schriftplaatsen als opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Dat zijn dan ook van die schriftplaatsen die men echt niet kent. Wij zouden hem ook niet kennen als hij niet trouwens in het Nieuwe Testament werd aangehaald en erbij gezegd was wat het betekent. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de vraag, wie is de mens dat gij zijn en gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Tot vandaag zijn er velen die zich christenen noemen, die zeggen, dat zijn wij. Die hebben Hebreeën 2 nooit gelezen. Of geloven dat niet. Dat laatste hoor, overigens. Maar toen maar weer. Maar het punt is dat die dingen nou eenmaal verborgen werden gehouden, enzovoorts. En ik heb u wel eens voorbeelden ervan gegeven, hoe dat dan zit met die profetie. Ik geloof niet dat ik dat nou moet doen, hoe dat werkt. Maar schriftplaatsen, profetieën in het Oude Testament, die dan op een of andere wijze weliswaar een vervulling gekregen hebben, zo rond wat wij noemen de eerste komst van Christus, maar die feitelijk pas daarna hun vervulling gekregen hebben, of zelfs nog moeten krijgen, om de eenvoudige reden dat ze die profetie eigenlijk daar pas over gaan, over wat er zou gebeuren na het ongeloof van het Joodse volk en na de opstanding en hemelvaart van Christus, dat wil zeggen in onze dagen en wat er verder volgt. Maar dat hoefde die ongelovigen niet te weten, dus staat ook niet in het openbaar in het Oude Testament. Toch staat het er wel. Maar dan krijg je dus van doen met de dubbelzinnigheid van nogal wat profetieën. En daar gaat het maar om. Hè. Dat zijn dingen die je moet leren en die in het algemeen heel slecht geleerd zijn geworden, heel slecht onderkend worden. Want in de praktijk wordt tot vandaag ruzie gemaakt over, gaat die schriftplaats nou over dit of gaat het over dat? En het enige goede antwoord is over allebei tegelijkertijd. Dezelfde woorden worden gebruikt voor het een en voor het ander. En dat is meteen de verklaring voor de soms toch wat eigenaardige woordkeus. Waarom staat het er dan niet explicieter? Ja, omdat het niet maar over één ding gaat dat je expliciet en gedetailleerd kunt beschrijven, maar over twee dingen tegelijk. Een stem eens roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heer. Wie is dat? En ik blijf volhouden, als je het Nieuwe Testament niet had en je las alleen Jesaja, want dat is het, Jesaja 40, dan weet je niet anders dan dat gaat over de Messias zelf. Over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die kwam en die riep in de woestijn, en u weet wat de uitdrukking betekent, toch? Zo van, je kunt wel gaan roepen in de woestijn, maar daar is niemand. Je kunt er wel gaan prediken, maar je vindt geen gehoor, geen reactie, niks. Nou, zo was het met de prediking van de Heer Jezus, in, aan, onder het Joodse volk. Geen reactie, men wilde hem niet, men verwierp hem, enzovoorts. Maar daarmee is wel de weg bereid voor de komst van Christus in heerlijkheid. Kortom, die wegbereider, dat is de Heer Jezus zelf. Om daarna pas in heerlijkheid te verschijnen. Dat is het verhaal. En het punt is dat men in die dagen dat de Heer kwam gezegd zou kunnen hebben, ja, maar deze Jezus is de Messias nog niet. Dat kan niet, want voordat de Messias zegt, komt, moet er nog zo'n wegbereider komen, die de weg des Heren zou bereiden. Die is nog niet geweest, dus Jezus kan de Messias niet zijn. En toen was er wel iemand geweest, en dat was Johannes de Doper. Hebben we het? Dus ze hadden geen excuus. En daar heb je de dubbelzinnigheid van het een en ander. Hè? De Heer zegt het ook bij gelegenheid expliciet over Johannes de Doper. Hij kwam in de geest en kracht van Elia. Dat betekent dat profetieën over de komst van Elia, voordat die grote en vreselijke dag des Heren komt, vervuld zijn geworden in de verschijning van Johannes de Doper. En toch ging het over de Heer Jezus zelf. En toch gaat het nog een keer over Elia, ook nog letterlijk in de toekomst. Dan heb je een drievoudige wissen waarachter wel. Een drievoudige toepassing van het geheel. En dat is niet naar willekeur, maar zo vallen die dingen op hun plek. Zie, dat is gewoon schrift met schrift vergelijken. En dat is de verklaring, dat hele verschijnsel is de verklaring voor die versluierde schriftplaatsen en voor het verschijnsel dat wij in het Nieuwe Testament teksten vinden, waarvan je dan ook moet zeggen, ja, dat is versluierend taalgebruik. En als je vraagt waarom dat is, is mijn antwoord, dat is omdat de taal is uit het Oude Testament waarnaar verwezen wordt. En daarom heet het met de stem des aartsengels. Dat wil zeggen, met die van Daniel 12... en Daniel 10, enzovoorts. Want als die zal opstaan, te die tijd zal Michael opstaan, die voor de kinderen uw volk staat, enzovoorts. En te die dagen zal uw volk verlost worden. Dan heb je meteen een associatie met de uitgebreidere profetie omtrent de komst van de Messias, de bekering van Israël en het oordeel over de volkeren. En dat is hier inderdaad aan de orde. Alleen, en dan terugkerend naar de samenhang van dit schriftgedeelte, waar het om gaat is dit, dat als de Heer komt, definitief, dat wil zeggen in zijn heerlijkheid, om inderdaad dat koninkrijk op aarde te openbaren, wat gros van het christendom echt niet gelooft, hè, dat weet u toch, hè? Die beschouwen dit als een dwaalleer. Giliaspus is een dwaalleer, toch? Officieel, wij zijn ketters. Ik wil het graag zo houden trouwens ook. Maar, hè, met een trots op. Maar toen maar weer. Maar als de Heer komt in heerlijkheid en de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en de volken voor zijn aangezicht zal verzamelen, Matthäus 25 enzovoort, dan moeten wij wel weten dat wij daarbij zullen zijn, dat we daarin betrokken zijn en dat wij inderdaad met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid en dus gaan wij voor het doel hem tegemoet. En daarom komen wij niet voor degene die ontslapen zijn, laat staan andersom. Daar zitten wij meestal mee, maar het idee van degene die ontslapen zijn, zijn ons voorgegaan. Ja. Moeilijk iets, maar zo liggen die dingen niet. Wij als gelovigen, wij als gemeente zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En voor dat doel zullen wij hem tegemoet gaan. Wij zullen namelijk worden weggerukt, met kracht weggenomen, opgenomen in de wolken. Welke wolken? Nou, die wolken waaruit hij zou wederkomen. Zijn het letterlijke wolken? Nee, zijn niet letterlijke. En toch, zijn het letterlijke wolken? Ja, dat kan best. Maar ook als het letterlijke wolken zijn, zijn ze de uitbeelding van geestelijke wolken. En geestelijke wolken zijn hoofdzakelijk geestelijke dingen. Verborgen dingen. Want de wolk staat voor geestelijke verborgen zaken. Zie je? Symboliek. Maar het is ook al uit Daniël, hè, in de wolken. Kwam iemand op de wolken als eens mensenzoon. Dat is Daniël 7. En dus zie je op hemelvaarsdag in Handelingen 1, zie je de Heer ten hemel varen totdat een wolk hem wegnam van het gezicht. En daarna werd gezegd, heb je het nou goed gezien? Nou, wat je nou zag is precies de verkeerde volgorde, de film draaide achteruit. Want deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem ten hemel zien opvaren. Dat wil zeggen, dan verschijnt hij dus uit de wolken, maar dat is wat beschreven staat in Daniël 7. En dan sluiten we hem hier aan, want we waren al in Daniël 12 en Daniël 10 in verband met die aartsengel. En nou staat er, wij gaan hem in die wolken tegemoet. Dan heb je het zaakje op een rijtje. Heb je dat? Schrift bij schrift, naast elkaar, en er ontstaat vanzelf een samenhangend geheel. En zo zullen we altijd met de Heere wezen, en dan denkt men, dat is in de hemel, maar ik moet u zeggen, ja, maar dan ben je even de draad kwijt, want het ging er nou juist om dat de Heer zou nederdalen. En op aarde orde op zaken zou stellen. En daar zullen we dus bij zijn. Dat is de directe samenhang van deze schriftplaatsen. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En niet, en wij zullen altijd met de Heere wezen, of zo, maar alzo. Dat wil zeggen, we gaan hem tegemoet om met hem geopenbaard te worden, betrokken te zijn. Het is een understatement, betrokken te zijn. Maar in ieder geval betrokken te zijn in de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dat zo is, wel nu lees maar gewoon door. En ik weet niet, in mijn Bijbel gaat het naadloos over in hoofdstuk 5, zonder dat men daar een nieuwe kop boven gezet heeft. Waarom zou men ook, want het gaat nog steeds over de wederkomst van Christus. Want daar staat dan, ik weet, ik maak een klein sprongetje, maar daar staat dan vers 2, 5 vers 2, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen. Let op de samenhang tussen al zo zullen wij altijd met de Heren wezen en de dag des Heren al zo zal komen. Want de wederkomst van Christus betekent in de praktijk het aanbreken van de dag des Heren. En als je onder wederkomst, want het woord staat alleen in de kop, niet in het schriftgedeelte, maar als je onder wederkomst verstaat de Bijbelse term parousia, vertaald met komst of toekomst, de toekomst des Heren, toekomst van de Zoon des Mensen, vertaling van het woord parousia. Wel nu, parousia is ons woord presentie. En het betekent niet aankomst, maar het betekent aanwezigheid. Zoals komst trouwens ook in het Nederlands kan betekenen aanwezigheid. U weet wel, de tent komt naar Amsterdam van 3 juni tot 7 juni, ik weet niet veel, 3, tot 10, 3 tot 10. Hij komt van 3 tot 10 juni, maar hij arriveert op de 3e, op 3 juni. Hebben u dat nog? Maar hij komt wel degelijk een hele week hoor. Nou, u dat weet. De Heer Jezus komt en dat is niet maar zijn arriveren. Het is zijn parousia, het is zijn aanwezigheid. En hij komt namelijk om de wereld, de volkeren te oordelen. En dat heet dus het oordeel des Heren. Of met de gewone klassieke term, de dag des Heren, want dag betekent nou eenmaal aan het licht brengen en daarmee betekent het oordelen tot in het Nederlands aan toe. Heb u dat? Mooi. Ja, dat zijn vaste woorden die je nou eenmaal moet leren. Terwijl het eigenlijk niet eens Bijbelstudie is, het is gewoon taal. Dag. Hè? De dag. Dan krijgen ze een dagvaarding. En dan moeten ze verschijnen voor de Rijksdag. Voor de keizer in Worms. Want ja, het is 2017 van het jaar, dus Lutherjaar toch? Wanneer verscheen Luther voor de keizer in Worms? 1522? Geloof het wel. Het is zo lang geleden, dat ben ik vergeten. Oh. Oh. Maar zoiets. Voor de Rijksdag, zo heet zoiets, hè? Nou goed. Want gij weet zelf wel dat de dag des Heren al zo zal komen. En de dag des Heren komt omdat de Heer komt en de Heer komt met al de zijnen, heet dat, dan wel met zijn loon. Die is uit Jesaja, maar dat is niet meer algemeen bekend, helaas. Maar hij komt met zijn loon en er blijkt een volk te zijn, staat daar ook bij trouwens, dat een heel volk is. En dat is, versluierde taal, maar het is de gemeente. Goed. Nou, nog even iets langzamer. Wij zullen tezamen met degenen die zijn opgewekt eerst, zullen wij de Heer tegemoet gaan in de wolken. De Heer tegemoet gaan heb ik u laten zien, geloof ik, uit Handelingen, wat het maar was, 27, 28. Wat het betekent. En alzo, op deze manier, zullen we altijd met de Heer wezen, met elkaar. Dan de tussendoor, zo dan, vanwege deze dingen, zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Dit is onze toekomst dus. Denk niet dat je er geen deel aan zult hebben als je voor die tijd het loodje legt. Of zoiets. Wat je maar doet, maar denk niet dat is nou jammer, nou ben ik voor die tijd overleden en dan maak ik de opname van de gemeente niet mee. Een hardnekkige gedachte is dat, hè? Heb je een verkeerd idee van wat de opname van de gemeente is? Alle gelovigen uit onze bedeling zullen de opname van de gemeente meemaken. Ook Maarten Luther, ja. Het ligt nog even bovenop. Maar allemaal, want die zullen eerst opstaan en dan zullen we met elkaar veranderd worden. En met de Heer vervolgens, opgenomen worden heet het, maar vervolgens met de Heer dus verschijnen. En de logische vraag is dan, hoe is dat chronologisch, wanneer is dat dan? En dan komt er een vermakelijk antwoord. Ik vind het een prachtig schriftgedeelte. Want er staat, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven? En dan staat er niet, want het komt er niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Dat staat er niet. Er staat, want gij weet zelf een zeer wel. En daarom is het niet nodig om erover te schrijven. Waarna natuurlijk toch de vraag is of wij zelf zeer wel weten. Toch? De formulering betekent of dat Paulus hen dat al uitgebreid had uitgelegd ooit. Wat toch een beetje eigenaardig is. Want je denkt dat Paulus is in Thessalonica geweest om het evangelie te prediken. Dat moet vooral geen bijbelstudie worden. Dat is een redenering die wijdverbreid is. En nog steeds wijdverbreid is, moet ik u zeggen. Maar waar ik groot bezwaar tegen maak. Omdat mijn zin is evangelie prediking per definitie bijbelstudie is. Oké, zou moeten zijn. Mag ook nog. Dat zou moeten zijn en dat zou kunnen. De Paulus heeft het allemaal uitgelegd, dat is één. En de andere opvatting zou kunnen zijn dat Paulus hier zegt van ja jongens, maar dat hoef ik toch niet allemaal toe. Dat kun je toch allemaal gewoon nalezen. Dat staat gewoon allemaal in je Bijbel. Dat wil zeggen in het Oude Testament al, over de dag des Heren en zo. Nou, dat staat er ook in, dus ja, daar hoeft niet al te moeilijk over gedaan te worden. En het vermakelijke is dan ook weer, want misschien had ik moeten zeggen, het treurige is dan ook weer, maar treurig is dan dat men de dag des Heren, dat men die term het beste kent ter aanduiding van den zondag. Ik kan niet eens zeggen de eerste dag der week, want dat weet men al lang niet meer, dat de eerste dag der week is. Officieel, of juist officieel niet, dat weet ik niet, maar hoe zeg je die dingen? Dat weet ik weet het nooit. Zondag is de eerste dag der week. Dat is in je agenda wat onpraktisch, omdat je dan de zaterdag aan het eind van de week hebt staan en de zondag eraan aan het begin van een week. En het was samen één weekend, dus dat is niet overzichtelijk. Dus dan is men de dagen van de week gaan tellen vanaf de maandag. Met het weekend aan het eind. En dat is heel vervelend. Vooral als ik afspraken moet maken voor de zondagen. Om de 14 dagen of om de 4 weken. En dan zeggen ze, zijn het de even of de oneven weken? En dan zou ik het echt niet weten, want het hangt van jouw agenda af. Want door die verschuiving krijg je een verkeerd weeknummer. Dus ik weet het nooit. Echt niet. Die dingen werken dus niet meer. Maar goed, dat even tezijde. Maar vandaag des Heren heeft men gemaakt de eerste dag de week. Men bedoelt de zondag in verband met de zondagsheiliging. En iedereen die zijn Bijbel leest weet dat dit volstrekte onzin is. Ik ben daar grof over tegenwoordig. Wat moet je ook? Ik moet er niet voorzichtig uitleggen dat in de Bijbel daar wat anders onder verstaan wordt. Meestal. En zelfs in de kringen waar ik uitkom, zelfs. Dat is met alle respect dus, anders zou ik het niet zo zeggen. Maar zelfs in kringen waar ik uitkom, zeg maar, nee, maar Johannes in Openbaring 1 was in de geest en op de dag des Heren. Dat staat wel in de Statenvertaling, maar dat is een foute vertaling hoor. Want er had moeten staan, hij was in de geest op des Heren dag. En dat is dan de zondag. Let op. Beste mensen, let op. Als je ooit Engelstalige bijbelstudie literatuur tegenkomt, daar hebben ze het over the Lord's Day. In plaats van the Day of the Lord. En onder the Lord's Day verstaat men dan de eerste dag der week, de zondag. En de uitdrukking komt uit Openbaring 1. Ik, Johannes, was op the Lord's Day. En dan zegt men, kijk, zie je wel, dat is toch nuttig dat je op zondag je met bijbelse dingen bezighoudt. Want het was op zondag dat Johannes zijn visioenen kreeg. En dan zeg ik, wat heeft hij daar toch een plezier van gehad. Maar, doe maar. Maar het is natuurlijk onzin, want taalkundig is er heus geen verschil tussen the Lord's Day en the Day of the Lord. Het een is met een voorzetsel en het ander is een tweede naamvalsvorm, althans in het Nederlands. En voor de rest is het eigenlijk alleen een kwestie van de volgorde van die twee woorden. Maar het maakt heus geen verschil, hoor. Bovendien, uit openbaring, het boek Openbaring, blijkt dat als het ergens gaat in de Bijbel over the day of the Lord, de dag des Heren, over oordeel over de volkeren, is het in Openbaring toch? Iedereen weet het toch, men heeft het over apocalyptische dingen, oordelen. En apocalypse, dat is gewoon het woord voor openbaring. En apocalyptisch wil zeggen dat uit het boek Openbaring. Dat is de enige echte betekenis van de term. Nou, dat gaat over de dag des Heren. En de Bijbel zegt, ben je hen die de dag des Heren verwachten? Want de dag des Heren komt als verwoesting van de Almachtige. En dag van hittige toorn, dag van duisternis en dikke wolken. En ik citeer uit mijn hoofd wat. En als u mij vraagt waar staat dat, dan zeg ik ja, dat, ja op zoveel plaatsen. Ik bedoel, soms denk ik ook, moet ik dat dan allemaal uitleggen waar dat allemaal staat. Ja, dat kom je vanzelf wel tegen. De dag des Heren. Tot in de psalmen aan toe enzovoort. Wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel donkerheid is. En, kent u ze Sefania? Ik roep altijd Sefania, want er staan een heleboel van die termen. Bij elkaar, dat is makkelijk. Sefania. Vanaf vers 14 van hoofdstuk 1 wel te verstaan. Maar ja, u weet hoe het is, men gelooft niet in de wederkomst van Christus. Men gelooft niet in een oordeel over de volkeren. Men gelooft in een God die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden, zijnde op de jongste dag. En dus men gelooft niet werkelijk in deze dag des Heren. Maar het is, Sefania. Nou ja, Sefania 1, dat begint al in vers 7 overigens. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Dat betekent breekt aan. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid en heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. En dan wordt de term dag des Heren uitgebreid. Dat maakt het lastig om die termen eventueel systematisch terug te vinden in je Bijbel. En met je trommeljes kom je niet ver dus, hè. Het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Dat is dus de dag des Heren. Dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings. En over allen die zich kleden met vreemde kleding. Hè? Nou was ik gisteren nog even in Amsterdam. Maar moet ik nog weer zeggen. Maar goed. Ook zal ik dezelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. Die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. Ik vind het geweldig hoor, zulke schriftplaatsen. Maar daar gaat het me niet om. Waar het me om gaat is om dag des Heren. Maar er zal te dien dagen, vers 10, daar heb je ook dag des Heren, maar nou is des Heren verdwenen. Dus zo'n tekst vind je dan ook al niet. Er zal te dien dagen, spreekt de Heer, een stem des gekrijts zijn van de vispoort af en van gehuil en een gehuil van het tweede gedeelte van de grote breuk van de heuvel af, enzovoort. Maar de uitdrukking zelf staat weer in vers 14. De grote dag des Heren, het is gauw weer zondag. De grote dag des Heren is nabij. Ziet u wat een onzin dat is eigenlijk? Ja. De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende. Dat betekent in de praktijk dat hij plotseling aanbreekt. En daarna, want ik heb mijn hand er nog bij, lees ik eventjes nog even terug weer 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Dat wil zeggen, men rekent er niet op, het is plotseling, zomaar. Ja, hoe weet je dat dan? Omdat Paulus het eerder gezegd heeft in Thessalonica? Of omdat ze het ook hebben kunnen lezen in Zefania, onder andere dan. En terug weer naar Zefania 1. De grote dag des Heren is nabij, zeer haastend. De stem van de dag des Heren gaat dus met geluid gepaard. De bazuin, de aartsengel. En wat het maar was, over die stem en dat geluid, daar zullen we het nou maar niet meer over hebben. De stem van de dag des Heren, de held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid. Dan komen de synoniemen voor de dag des Heren, als je dat zo kunt zeggen tenminste. Een dag der verbolgenheid, een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Een dag der bazuin. Daar heb je een bazuin alsnog. En des geklanks. Dat is het woord voor het geluid van de bazuin. Geklank. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd, enzovoorts. Daarna ben je in 2 vers 2, 1 vers 18 geloof ik nog, ten dagen der verbolgenheid des Heeren. Zie? En dan 2 vers 2, erebesluitbare, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heeren over lieden nog niet komt, zoek de Heeren. Want misschien, einde van vers 3, zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. Nou, dit was alleen Zefania. Maar de uitdrukking komen we al tegen in Jesaja 2, meteen aan het begin van Jesaja. De dag des Heren komt tegen alles wat hoog is, alles wat verheven is. En alles wat verheven is zal vernederd worden, enzovoorts. En in Jesaja 13, vers 6, de dag des Heren komt als een verwoesting van de Almachtige. En in vers 9, hij komt gruwelijk met hittige toorn. Enzovoort. Moet u nog meer van die schrift plaatsen? Of? Niemand? Vindt u het zo ook wel genoeg? Of wilt u er nog meer? Ik heb er nog. Is het wel genoeg? Ik heb er nog een stuk of 30. 20? Nee, 25, schat 25. Ik heb het niet geteld. Maar, en de laatste is inderdaad Openbaring 1 vers 10. Ik was in de geest op de des Heren dag. Ja. Ja. Maar onderweg zijn we hier dus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Ik wil er nog wel even voor de zekerheid nog even bij noemen Joël 2. Voor de nauwkeurigheid. Joël 2. Daar vinden we de dag des Heren. Eerst vinden we die in Joël 1 vers 15. Ach die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. Die is eigenlijk ontleend aan Jesaja 13. Wat staat er ook bij, zie ik. Jesaja 13 vers 6, ja. En daarna heb je Joël 2 vers 1. Blaas de bazuin. Gaat je langzamerhand bekend voorkomen, toch? De bazuin. Ik heb u gezegd, hè? Dat is de stem van de koning. De hoorn die klinkt. Blaas de bazuin te Sion, dat is Jeruzalem. Meer nauwkeurig, Het is Jeruzalem waar de stoelen des gerechts van het huis van David geacht worden te staan, zouden moeten staan of zouden komen staan, want Sion is strikt genomen niet eens heel Jeruzalem, hoewel het zo gebruikt kan worden. U weet wel, een deel voor het geheel, dus, maar, want Sion is feitelijk de residentie van David. Dat wil zeggen het koninklijk paleis, dan wel de burcht. Het heet de burcht Sion. Dat is dus het kasteel, om zo te zeggen. En de naam van het kasteel, Sion, gaat eventueel over op de hele stad die daar tegenaan ligt, dan wel omheen ligt. Zo werkt dat. Maar achter de naam Sion gaat altijd de naam van David schuil. Die wordt geïmpliceerd. Hebben jullie dat? Blaas de bazuin. Maar achter de bazuin gaat hij ook schuil, want de bazuin slaat op de stem van de koning. Blaas de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid. Ik zal van een besluit verhalen enzovoort. Dus Psalm 2. Dus het zijn vaste Bijbelse termen. Jeruzalem. Blaas de bazuin te Sion. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want roeren is in beweging brengen, dat weet u. En beroerd zijn, dan ben je in beweging. Of er beweegt wat in je, dan ben je ook beroerd. Ja. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt. Hij is nabij, de vaste uitdrukking, de dag des Heren komt. Hij breekt aan en het wordt geroepen omdat het plotseling gebeurt. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad. Maar dageraad is eigenlijk niet het goede woord, hoor. Goshik, het is dikke duisternis. Het is de lange duisternis. En omdat het lange duisternis is, loopt het dan tegen de ochtend langzamerhand. Maar goed. En daarom dageraad. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van oud niet geweest is, na hetzelfde niet meer zijn, zo tot de jaren van vele geslachten, enzovoort. En er wordt beschreven hoe dat grote, machtige volk, dat we dan wel dat leger, het hele land, inclusief de stad, zal verwoesten. En het is nog niet gebeurd. Dat moet nog gebeuren. Wat hier beschreven staat, moet nog gebeuren, ja. Nou goed. En dan heb je in 2 vers 11... Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Dat moet nog gebeuren, dag des Heren. En dan 2 vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dat is inderdaad nog niet gebeurd. En dus is de dag des Heren nog nooit aangebroken. En dus is heel Joël 2 dus ook nog nooit vervuld. En moet het nog gebeuren? Dus vind je een beschrijving van wat binnen betrekkelijk afzienbare tijd moet plaatsvinden in Israël. En in Jeruzalem dus, want dat is wat beschreven wordt. Dat is niet zo heel verbazingwekkend, omdat algemeen bekend is dat als de Heer komt, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat weten wij omdat het staat in Zacharia 14. Maar daar staat bij dat het is ten dagen dat Jeruzalem verwoest wordt. Daar staat bij. Jeruzalem zal verwoest, zal ingenomen worden en wat het maar was. En dan staat er, en te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. U weet wel, die dan scheurt enzovoort. En ik neem maar aan dat dat algemeen bekend is, want dat schijnt iedereen te weten. Behalve dan dat men niet schijnt te weten dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. En dat is het laatste van het hele land dat verwoest wordt overigens. Dat blijkt uit de samenhang met Joël in elk geval. Zie? Ja, maar de staat zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. Oh, wacht even. Heb je alles gehoord van 23 september? Oh. Ik hoor meest over 28 september, eerlijk gezegd. Dat komt omdat dan mijn zus jarig is, maar... Dat weet ik het niet zo. Maar iemand vroeg mij dat een paar dagen terug. Of ik wel eens gehoord had van 23 september. En toen zei ik vrees van wel. Maar je bent bij mij aan een verkeerd adres. Want je moet bij mij niet aankomen. Ik wil het verhaal niet horen. Je moet bij mij niet aankomen met een verhaal over 12 sterren. Die dan voor de gelegenheid op een rijtje staan. Want dit is gewoon wartaal. Heb je dat verhaal ook gehoord? Over 12 sterren op een rijtje of zo. Belachelijk. Belachelijk. Dat zal ik u vertellen. Wij hebben, even helemaal los van de knippen er vanuit anders. We hebben, sorry dat ik er niet serieus over praat, maar ik heb boeken vol met dit soort onzin. Als u me niet gelooft, kom maar langs en vraag dan naar die boeken met al die onzin. Dan zal ik u ze aanwijzen. Er zijn beroemde boeken bij ook nog trouwens. Van 100 jaar oud en nog ouder. Want men heeft die onzin de eeuwen door altijd geschreven. Dus volstrekt onzin. Maar goed, dit geval. 12 sterren, dit is onzin. Wij hebben namelijk een betrekkelijk vaste hemel, zal ik maar zeggen. Als die ster hier staat, staat die daar. En die andere, die staat daar. En dat schuift in de loop der eeuwen naar het schijnt toch wel een beetje. Maar dat is niet waar ze het over hebben. Ze hebben het over de zogenaamde planeten. Maar welke planeten hebben we eigenlijk? De zon. Dat is astronomisch niet verantwoord wat ik nu zeg, maar astrologisch wel. Dat is heel logisch trouwens. Want de zon beweegt zich tamelijk onafhankelijk van de sterren. Gaat namelijk in een heel jaar... van oudsher wordt de zon gerekend tot de planeten. De aarde niet, overigens... Want de aarde is natuurlijk geen hemellichaam. Hè? Dat weet iedereen, behalve astronomen. De aarde is een aardelichaam, laat maar zeggen. Dat is niet de hemellichaam. De hemel is boven, de aarde is beneden. Moet je niet van de aarde een planeet maken. Met dank aan Helinsie. Maar, verkeerde titel. Maar goed. Heeft hij ook niet over nagedacht, zullen we denken. Maar vooruit. Je hebt de zon, maar die bedoelde men niet. Of men de maan bedoelde bij die 12, weet ik niet. Maar zullen we meetellen? De maan, maan. En dan krijg je Mercurius. Maar ja, daar heb je niks aan, want die ziet nooit iemand. Behalve iemand die het weet. Iemand die ingewijd is, die zegt, nou, vanavond, de komende dagen... Maar dan moet je wel een heel schoon landschap hebben met een schone rechte horizon die niet vervuild is met van alles en nog wat en met gebouwen en zo. En dan kan je net na zonsondergang, in die en die richting moet je precies weten waar, maar dicht in de buurt van de zon, dan kun je net nog na zonsondergang, als het mee zit, kun je nog net Mercurius zien, want die verdwijnt meteen achter de zon ook onder de horizon. Of aan de zon. Dat wil zeggen, andere kant op, net voor zonsopgang, heb je kans dat je hem even kunt zien, maar normaal, niemand ziet hem ooit. Ik heb hem één keer gezien, moet ik u zeggen. Dat is iemand, omdat iemand anders hem per se zien wilde. Zei daar, ja, maar dan en dan. Oké, ben mee geweest, heb ik hem gezien en dat was het dan. Maar, die hebben niks aan, dus die moet je eigenlijk niet meetellen. Maar ja, Mercurius. Venus, dat is die hele heldere. Als hij tenminste te zien is, maar dat is een hele heldere. Venus. Mars, ik heb ze op volgorde nu. Aarde zit daar dus, maar dat is onzin. Aarde is geen planeet. Er zijn de hemel nergens een aarde te zien. Dus, hè? Dus wat hadden we nou? De maan eventueel, Mercurius. Mars, kan je zien. Jupiter, kan je zien. Saturnus, kun je zien. En als het heel erg mee zit... En je weet waar je kijken moet. Dan heb je nog Uranus. En dan houdt het echt wel op. En dan heb je dus... Je hebt eigenlijk maar 5 die je een beetje zien kunt. En los van de rest van de sterrenbeelden... van de Grote Beer en de Orion... en hoe ze maar heet in de Pleiade... die dus los daarvan enigszins bewegen... binnen redelijke grenzen... want blijft het altijd binnen de dierenriem... maar dan nog... hoezo wou je de 12 op een rij hebben? Dat kan wel, maar dan... In theorie kan dat, maar 7 van die 12 stonden er altijd al op een rij. Dus waar heb je het over? Wat een dwaasheid. Ja, en dat het dan ook nog is, het was geloof ik ook nog op het feest van de bezuinen volgens de Joodse kalender. Weet u iets van kalenders? Dat ding deugt ook niet, net zo min als de onze. Het is met terugwerkende kracht, ver achteraf ooit een keer uitgedacht. Hoezo? Waar heb je het in vredesnaam over? En waar staat dan iets in de Bijbel over tekenen? Of zo, aan de hemel, die dan te zeggen, iemand, ja, maar het hoeft toch niet in de Bijbel, dan kan toch een zichtbaar teken voor. Hoeveel mensen gaan dat zien? Dit, wat ik nu vertelde, wie gaat het zien? Mensen hebben toch geen idee van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, wie weet daar iets van? Als ze er wat van wisten, zullen ze dit soort verhalen niet ophangen. Dat is gewoon dwaasheid. Dus laat dat nou maar zitten. Toen heeft iemand nog zitten uitrekenen, die zei, je moet toch kunnen uitrekenen wanneer de zon en de maan gelijktijdig verduisteren. Dat moet je kunnen uitrekenen, want er zijn tabellen van zonsverduisteringen en er zijn tabellen van maansverduistering. Dus je kunt uitrekenen wanneer dat toevallig samenvalt enzovoort. Dit is, ik lig er onder de tafel van het lachen eigenlijk, hè. Want zonsverduisteringen en maansverduisteringen. Die vallen nooit gelijktijdig, dat is namelijk technisch onmogelijk. En als je dan zegt, maar niets is onmogelijk bij God, dan zeg je, ja, dat kan zijn, maar dat valt buiten de tabellen. Dus, dan zijn we weer klaar. Want zonsverduisteringen zijn bij nieuwe maan, en maansverduisteringen zijn bij volle maan, en daar zit normaal gesproken zitten daar 14 dagen tussen. Dat gaat dus niet werken. Bovendien moet het ook nog gelijk vallen met toevallige sterrenverduisteringen. Ik bedoel, dan ben je toch wel erg onnozel bezig, hoor. Want waar het over gaat is natuurlijk om de verduistering van de hemel als zodanig. En niet om een zonsverduistering of maansverduistering, namelijk een astronomisch verschijnsel. Het gaat om een meteorologisch verschijnsel, een verduistering van de hemel door wolken. Ongeacht of dat wolken van as zijn of wolken van waterdamp. Of wat dan ook maar. Hebben jullie dat? Dat is waar het over gaat. En als u mij vraagt, is een verduistering van de hemel als gevolg van een aardbeving. Dat is klassiek dit trouwens hoor. Dat aardbevingen gepaard gaan met verduisteringen van de hemel. Maar die hoef ik u toch allemaal niet uit te leggen. Waar het maar op neerkomt is dat dit nog nooit heeft plaatsgevonden. Dat de zon en de maan en de sterren verduisterd worden. De hele hemel. Zodanig. Op de wijze die hier beschreven wordt. En als het dit gebeurt wat hier beschreven staat. En het wordt op meerdere plaatsen aangehaald. Markeert dat het einde van de 70ste week van Daniël. Dat zal ik u zo laten zien. En daarmee blijkbaar het begin van de dag des Heren, en dat staat hier. Want hier staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dan is Elia er dus ook, voor het zover is, want dat staat in Malachi, laatste verse van het Oude Testament. En dan staat er, zon zal verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke, voordat het zondag wordt, wat een onzin hè, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, en het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden, want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. En daar staan vervolgens 3 woorden ter aanduiding van wat wij met 1 term noemen, het gelovig overblijfsel. Ontkomenen, overgeblevenen, enzovoorts. Dat markeert het begin van de dag des Heren. En daar leg ik dan naast Matthäus 24, vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Aardbeving dus, ja. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Wanneer gebeurt het? Terstond na de verdrukking van die dagen. Voor de goede orde, welke dagen? En het goede Bijbelse antwoord is de verkorte dagen. Uit vers 22. Dat wil zeggen, de 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van de... Dat kan ik allemaal nou toch niet uitleggen. Zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En als die voorbij zijn, dan zijn de 70 weken van Daniël alles bij elkaar voorbij. En die waren bestemd over uw volk en uw heilige stad tot aan het aanbreken van het Messiaanse Rijk, althans over uw volk en over uw heilige stad. Het Joodse volk met de Joodse heilige stad, dat is Jeruzalem. Maar bij die gelegenheid wordt dus dit oude Jeruzalem, dit Jeruzalem, en het is oud hoor, wordt verwoest, ja. En daarna pas begint het herstel en de terugverzameling van een overblijfsel enzovoorts. Kortom, strikt genomen, de Bijbel neemt het niet altijd zo strikt, taal namelijk is niet altijd zo strikt, maar strikt genomen, dat is wat hier gebeurt, begint de dag dus hier dus bij de verwoesting van Jeruzalem. De komst van de Heer op de Olijfberg, het scheuren van de Olijfberg en de vlucht van een gelovig overblijfsel nog uit Jeruzalem naar Petra, naar de woestijn. Hebben jullie? Je hebt al gehoord dat we volgend jaar er naartoe gaan weer, hè? Naar Jeruzalem, Petra en deze tijd, begin mei, eind april, weet ik veel, eind april, begin mei. Als u belangstelling hebt, dan doet u er verstandig aan, denk ik, om dat vast te melden. Dan komt u op de lijst. Want ja, wie het eerst komt, het eerst maalt. Meer kan ik er ook nog niet over zeggen, want het is nog geen voorbereiding. Maar dat terzijde. Maar dan kun je met eigen ogen zien hoe dat in elkaar steekt, hoe dat allemaal gelegen is, hoe die samenhang is, enzovoorts. Zeer de moeite waard, vind ik persoonlijk. Maar toen maar. De dag des Heren dus begint als zon, maan en sterren verduisterd worden en wat het maar was, volgens Joël 2 en volgens Matthäus 29 gebeurt dat terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen terstond na de 70ste week van Daniël en men lezen opnieuw Joël 2 en het zal blijken dat het klopt, want het gaat daar over de ondergang van de Joodse staat en de val van Jeruzalem. En dan staat er, zon, maan en sterren zullen verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is zo, hier gaat het over precies hetzelfde en deze gebeurtenis markeert dus het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee de komst voor het eerst van de Heer, dat wil zeggen de openbaring van Christus begint daar en het begint met zijn verschijning op de Olijfberg. Met de gemeente. Dat wil zeggen, te dien dagen zal Michael opstaan, Daniël 12, en in die dagen zal uw volk verlost worden, staat daar. Nou, die dingen. En dat gebeurt onverwacht. Dat wil zeggen, niet onverwacht voor ons, want voor ons komt de Heer niet als een dief in de nacht. En dat is ook wat er uitdrukkelijk staat in 1 Thessalonicenzen 5. Het probleem is dat de uitdrukkingen rondom de wederkomst van Christus zijn allemaal gemystificeerd geworden. Verdonkere maand, verdoezeld. Men heeft ze anders toegepast. En men gebruikt ze losjes en gebruikt ze in een ander verband. En soms, zoals dag des Heren, geeft men er een totaal andere betekenis aan. Hetgeen je wel merkt als je je Bijbel gaat lezen, maar dan nog duurt het een poos voordat je opvalt dat de betekenis die je van ouds geleerd hebt überhaupt in de Bijbel niet voorkomt. En dus onbijbels is. Het is met veel meer dingen zo, hoor. Mensen denken inderdaad dat doop besprenkeling is. Maar besprenkeling is geen doop en doop is geen besprenkeling. Dat twee totaal verschillende dingen, ook in de taal. Maar ja, men is aan die termen gewend geraakt. Aan het misbruik van die termen. En daardoor denkt men dat die uitdrukkingen zo'n betekenis hebben. Met geloof is dat ook zo. Hè? Bij geloof wordt gedacht van, dan weet je het niet zeker. Je weet het niet zeker, maar je gelooft het wel. Hè? Terwijl, dat is niet wat geloof is. Zelfs niet volgens je woordenboek, zeg ik altijd. Maar men is die dingen kwijtgeraakt. Geloof is ergens op vertrouwen. Vertrouwen stellen in het medegedeelde. Roep altijd meteen, staat in je woordenboek. En anders koop je maar een ander woordenboek. Gewoon, van de halen. Gewoon. Staat er gewoon in. Als eerste betekenis, vertrouwen in het medegedeelde. En dat het in religieus verband een andere betekenis heeft, staat ook in je woordenboek. Maar dat is binnen religieus verband. Daar krijgt het een andere betekenis. Omdat men het onzeker wil maken. En niet als een zaak van objectieve waarneming, maar als een zaak van subjectiviteit, van gevoel, enzovoorts. Ik geloof het wel. Ik vermoed het. Ik had er geen goed gevoel over, of ik had er wel een goed gevoel. Je kunt die termen dagelijks horen. Alsof dat er iets doet, dat gevoel. Als je een goed gevoel wil hebben, moet je gewoon wat anders eten. Ja, of een ander pilletje eten natuurlijk. Of iets anders roken. Het schijnt ook te kunnen. Of een ander spuitje nemen, of weet zoiets. Nee, ik vind dat zulke onzin. Echt. Ja. Maar goed. Want gij weet, ik ben weer in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen. Het gaat namelijk al zo. Het is altijd wat de Heer doet en wat komt, is een overeenstemming met wat voorzegd is, wat vast ligt in het woord. Al zo. Daarom is het ook al zo, zegt de Heer. En hier is het, de dag des Heren zal komen, gelijk een dief in de nacht. Dat is elders ook toegelicht. Dat betekent in het algemeen onverwacht. En let op de verandering in stijl. Want wanneer zij zullen zeggen, want wanneer jullie zullen zeggen, wij niet. Anderen zijn dat. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, of gewoon vrede. En zonder gevaar dus. Of namelijk zonder gevaar. Dan zal een haastig in de Bijbel heeft altijd niet de betekenis van snelheid, maar van het plotselinge. Dat moet je ook onthouden. Zie, ik kom haastig, zie, ik kom plotseling. Ja. En niet spoedig, maar plotseling. Als een haas. Nou ja. Dan zal een haastig verderf hun overkomen, wanneer zij zullen zeggen, zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte. Mocht u nou denken, hoe komt de apostel Paulus in vredesnaam bij zo'n beeld? Gelijk de barensnood. Wat zal Freud daar wel van zeggen? Dat, nou ja, dat Paulus op zo'n beeld komt. Dan moet ik u zeggen dat Freud er niks mee van doen heeft. Het is de verwijzing naar schriftplaatsen. Omdat dat beeld in het Oude Testament menigmaal gebruikt wordt. Dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte. De vertalers zijn bang dat we denken, man. Ze waren hun tijd ver vooruit, denk ik wel eens. Maar misschien ben ik nou ook een buis. Maar ze hebben dus vrouw ingevuld. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En vervolgens, en zij zullen het geenszins ontvlieden. De hoopvolle gedachte is dat nieuw leven zou worden voortgebracht. Dat dan weer wel. Maar dat gaat gepaard met smart, heet dat. Hè? Sinds, wat was het, Genesis 3 of zoiets? Of was het 4? Weet ik zo gauw niet meer. 3, dacht ik, ja. Maar let op, wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar. Dat is het lugubere, vind ik, ook in onze dagen. Waar men de mond vol heeft en al decennia lang over het zogenaamde vredesproces. Waarin men werkt, zegt althans, te werken aan vrede en probeert vrede tot stand te brengen. Met name met betrekking tot Jeruzalem. De Bijbel zegt dus dat dat ooit een keer gaat lukken. Maar dat het niet lang duurt. En dat terwijl men blij is met dat er vrede is, staat er, zal hem plotseling dat verderf overkomen. Het zal dus fout gaan. Dus het begint met, gaat u maar rustig slapen en daar. Ja, die dingen gebeuren wel vaker in de geschiedenis. Maar hier wordt gewerkt aan vrede. En het merkwaardige is dan nog, dat, ja, wie zou dat nou roepen, vrede en zonder gevaar? Dat, logischerwijze, de Joden. Die roepen dat. Op een wijze waaruit ik altijd concludeer dat ze er zelf weinig vertrouwen in hebben. Maar misschien begrijp ik de melodie dan niet helemaal goed. Shalom. Nee, iedereen roept het zo. Hans heeft zelfs uitgelegd dat het zo moet. Dat je niet roept shalom. Of hallo, shalom. Wij zeggen hallo, we zeggen shalom. Dus met zo'n zak erin, zo'n, ja. Ja, ga die wel shalom. Dat aan het eind van. Het klinkt toch helemaal niet. Shalom. En dan heb je nog heel wat liederen met shalom, om het andere woord. Waarom ook niet? Je hebt ook liederen met elk woord is amen, weet je wel. Amen, amen, amen. En dan heb je nog halleluja, halleluja, halleluja. En dan liederen die helemaal halleluja zijn. Dit is. En dan heb je nog aan het strand van Scheveningen, die heb je ook nog. Maar en dan heb je van die christenen die Hebreeuwse liederen zingen, omdat ze ook Jood willen wezen of zoiets, omdat ze niet weten wat de gemeente is, sluiten ze zich aan bij Joodse, iets Jiddisch, en die zingen dan de hele dag van shalom, shalom, shalom. En, maar er komt niks van terecht, hoor. Echt niet. Het is allemaal holle praat. Wanneer zij zeggen, er is vrede, dan zal een haastig verderven. En dat staat hier ook niet voor het eerst. Dit komt ook uit het Oude Testament namelijk. Maar dat eraan gewerkt wordt, ja, dat het ook op een of andere wijze tot stand komt, jawel, maar dat is het begin van de 70ste week van Daniël. Wanneer een verbond gesloten zou worden met een vorst die komen zal, enzovoort. Dat zijn de woorden uit Daniël 9, vers 27. Dan is het begin van de 70ste week van Daniël. Maar aangezien officieel de verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël, nogal nauwkeurig op de dag, nauwkeurig, betekent het dus dat die vrede dan dus maximaal 3,5 jaar van toepassing is. En daarna wordt het van het ene moment op het andere een haastig verderf. En 3,5 jaar later is de hele Joodse staat vernietigd. Breng de Joden naar huis, zeiden ze. Ik snap niet dat je daarmee wegkomt, want als Wilders roept, we willen hier minder Marokkanen. Hij zei niet, doe alle Marokkanen het land uit. We willen minder Marokkanen, dan wordt er een proces aangedaan, wordt hem kwalijk genomen tot vandaag. En dat is inmiddels al jaren dus. Toch? En anderen zeggen, breng de Joden thuis, of weg met de Joden hier. Ja, ik gebruik een ander woord, maar dat, het is toch niet wat anders? Het is toch gewoon hetzelfde, breng de Joden thuis. De meesten willen helemaal niet daar naartoe en beschouwen het ook niet als een thuis. En de meesten, en dan zijn er nog een heleboel die beschouwen het wel als thuis, maar voor geen goud gaan ze weer naar huis. Toch? Ze kopen het af, ze sponsoren eventueel, mag ook geld kosten, maar ze gaan niet naar huis. Nog langer niet, nog langer. Nou ja, zoals ik niet zeg. Maar ik ga er echt niks van. Ja, hoe je dat nou ook keert of wendt. En ik doe er wat laconiek over. Gewoon omdat dit komt niet voort uit mijn emoties, mijn gevoelens daarover. Het komt voort uit wat de Bijbel erover zegt. En daar kunnen wij niks aan veranderen. Dat ligt hier en dezelfde Bijbel ligt in Nijkerk ook en er verandert ook niks. Ik bedoel, er staat gewoon in, de Heer zal een oordeel brengen over alle volkeren der aarde, over alle steden trouwens, beginnend bij Jeruzalem. En juist en vooral Jeruzalem, omdat die stad meer dan welke andere stad ook verantwoordelijk is als stad, en als volk trouwens ook, voor de verwerping van de Messias. En dan zegt u, maar het waren deze mensen toch niet, die er nu wonen. Dan zeg je, nou, maar waarom komen deze mensen die er dan nu wonen dan niet tot geloof? Toch? Je kunt zeggen, alle mensen zijn zondaar. Dan zeg je, dat is nou jammer voor die mensen, kunnen er dan toch niks aan doen. Nou goed, waarom komen ze dan niet tot geloof? En zo niet, dan sluiten ze zich aan bij de voorgaande generaties. En bij hun volk als zodanig. En plaatsen zichzelf onder diezelfde oude vloek. En dat geldt feitelijk voor heel de wereld. Voor ons geldt, en dat vertellen we bij andere gelegenheden weer, dat wij niet onder die vloek leven, want wij zijn getrokken, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Uit de tegenwoordige boze wereld, wat u maar wil. We zijn overgegaan uit de duisternis in zijn licht. Wij wandelen in het licht, we hebben het er straks gezongen. En dat is het dan, wij horen daar niet bij. Zie? Maar het is omdat wij tot geloof gekomen zijn. En dus zijn wedergeboren tot een levende hoop. Als men dat niet doet, dan leeft men gewoon onder die vloek die nou eenmaal over de wereld ligt. In elk geval sinds een jaartje of 2000 ongeveer, sinds dat men niet alleen de Heer Jezus gekruist heeft, maar ook daarna heeft men hem verworpen. En voor zover men hem niet verworpen heeft, ja, hoort men dan ook niet bij die wereld. En dat is ook waarom alle gelovigen eerst van de wereld verdwijnen voordat het oordeel over de wereld komt. Het is de negatieve argumentatie. Positieve argumentatie is, omdat de gelovigen deel uitmaken van Christus als volk van eerstelingen, zullen zij actief betrokken worden in de openbaring van zijn koninkrijk en in het brengen van het oordeel over de wereld. En dan nog even iets langzamer, met 4 vers 18, zal dan vertroost elkander met deze woorden, dat slaat natuurlijk op dat wij niet bedroefd zouden zijn, gelijk als de anderen die geen hoop hebben, enzovoorts. En die vertroosting gaat maar niet over het feit dat er misschien zijn die er niet meer zijn. Want vertroosting is een veel breder begrip in de Bijbel dan dat. Vertroosting namelijk in het algemeen heeft de betekenis van bemoediging. En dat is dan de brede betekenis. Want in essentie Troost is de vertaling van het Oud-Testamentische, het Hebreeuwse begrip Nagam, waarvan de naam Noach is afgeleid, en Nahum, of in het algemeen Menachem, en Nagam, vertaald met troost, heeft de betekenis van vernieuwing, vervanging. Het hangt samen ook met Chanukka. Dat is Chanukka, dat is het feest, weet u wel, Chanukka. Het feest, in de Bijbel heet het feest van de vernieuwing. Leuk hè, vernieuwing des tempels. En dat is wat het is. Nagam, vertaald met troost of vertroosting, heeft de betekenis van vernieuwing, van bemoediging dan, daarmee ook in de praktijk. Maar het is een van de termen ter aanduiding van ook van het nieuwe verbond. Nou ja, van het werk wat God doet. Maar als een nieuw verbond komt in de plaats van, dat wil zeggen de vervanging van het oude, dat heet troost, dat heet nagaan. Dat is vervanging. Heb u dat? Als je een voorbeeld moet hebben, het enige voorbeeld wat ik echt bij de hand heb altijd, is dat van Isaac, die tamelijk op leeftijd gekomen was trouwens. En hij was nog steeds ongetrouwd. En toen overleed zijn moeder ook nog. En bij gebrek aan internet. werd dus de knecht erop uitgestuurd. Om een vrouw te versieren. Hetgeen hij dus ook deed. Tamelijk letterlijk, mag ik wel zeggen. En daar kwam hij dus mee terug. Met Rebecca. Rivka moet je tegenwoordig zeggen. Rivka. Hè? Ja, dat is een Jiddische uitspraak. Rebecca, Rivka, de bezen. Rivka. Maar goed, daar kwam hij mee terug. En die kwam te wonen in de tent van Sarah. Van haar eigenlijk haar schoonmoeder dus. En daar staat er laconiek bij, alzo werd Isaac getroost vanwege de dood van zijn moeder. Dus in plaats van zijn moeder kreeg hij een echtgenote. Daarom worden echtgenotes geacht te lijken op de moeders. Maar heeft men mij uitgelegd, maar dat is lang geleden dat men mij dat uitgelegd heeft. Maar voor wie er nog wat aan heeft. Hoort is van iemand met ervaring. Nou goed, zoiets. Maar dat heet dus vertroosting. Dat is dus duidelijk vervanging. En daar gaat het maar om. En daarmee impliciet bemoediging. Iets om eruit te zien. Onder het motto het beste komt nog. Hier heet het zo dan vertroost elkander met deze woorden. In 1 Korinthe 15, waar het immers ook gaat over de opname van de gemeente, de verandering van de gemeente, waarbij verderfelijkheid vervangen wordt door onverderfelijkheid en zo verder, en dat ter wille van de erfenis. Kortom, hetzelfde onderwerp als feitelijk in 1 Thessalonicenzen 4. Daar eindigt die uiteenzetting met zo dan. Dat zijn dezelfde woorden als 1 Thessalonicenzen 4 vers 18. Dat heb ik nog gevolgd. 1 Korinthe 15 vers 58. Zo dan. Terugverwijzend naar het voorgaande over de opname van de gemeente. En in 1 Thessalonicenzen 4 vers 18. Zo dan, terugverwijzend naar opname van de gemeente. Zo dan, mijn geliefde broeders. zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Het levert namelijk het loon dan wel de erfenis op. Erfenis heet het hier in 1 Korinthe 15. En over die erfenis gaat het in 1 Thessalonicenzen 4 uiteraard. En dit is die vertroosting, dus die bemoediging. Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig. Niet afvragen, waar doe ik het allemaal voor? Dat weet je. Uw arbeid is niet ijdel in de Heren. Iemand zei, ja nee, het woord Gods komt toch niet ledig weer, staat in de Bijbel. Zeg ik, ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar waar het over gaat is dat wij zelf, in dat werk des Heren, daarvoor beloond zullen worden. Zo stelt de Bijbel het voor. Waarom ook niet? Datzelfde geldt voor de Heer Jezus in de eerste plaats. Goed. Dan weer terug naar 1 Thessalonicense. De tijden en de gelegenheden. Tijden, ja, tijden. Alleen voor de wiskundige nets onder u bestaan tijden uit jaartallen data, dagen op de kalender en tijdstippen op de klok. Maar u weet als wiskundige toch ook dat stippen niet bestaan? He? Stippen zijn de eindpunten, punten, stippen. Basta, stippen. Dat is de eindpunten en beginpunten van lijnen enzovoort. Maar stippen in zichzelf worden niet geacht afmetingen te hebben. Dus voor de materialist, stippen bestaan niet. Ik wou toch even aanstippen. Stippen bestaan niet. En tijden zijn ook geen tijdstippen. Tijden zijn altijd tijdsperioden. Maar dat is nog maar de wiskundige en tamelijk academische benadering, want wat maakt dat nou uit? Tijdsperiode. Hoezo in meervoud? Hoe worden ze dan gemarkeerd? Wat onderscheidt de ene periode van de andere? En het antwoord is de dingen die in die periode gebeuren. En die dingen heten gelegenheden. Vandaar dat tijden gelegenheden zijn. En vandaar wij zitten met de vraag wanneer, en dan willen we een jaartal, cijfertjes willen we hebben. En invoeren in de computer, kan je er wat mee rekenen enzovoorts. Ja, precies, ja. Schemaatjes maken, millimeter papier, weet ik het allemaal, dat soort dingen. En dat is allemaal wel handig. Maar tijden worden bepaald door gelegenheden, door gebeurtenissen. En zo werd vanouds ook de tijd gerekend. Hetgeen onhandig is als je er echt mee rekenen moet, maar voor alle andere doeleinden is het heel handig. Wij zeggen voor de oorlog of na de oorlog. Ik weet niet of het nu nog steeds kan, want de oorlog is natuurlijk ook wel ver terug, wel langzamerhand. Iemand zei dat komt door de Europese Unie, dan zeg ik. Gaat er weer door, dat komt door de NAVO, niet door de Europese Unie. Ze liggen hier wat voor, hè? Maar de Europese Unie, dat gaat alleen over geld en business. Ja, voor de euro. Ja, het heette eerder ook economische gemeenschap. Daarvoor heette het de Benelux trouwens, en daarvoor heette het de Kolen- en Staalgemeenschap. Ging alleen maar over handel. En nou er iemand uitstapt, gaat het toch ook alleen maar over geld en over handel en handelscontracten. Toen dan toch. En oorlogen met Engeland hebben we er ook genoeg gehad. Het ging altijd over de handel. Kijk dat maar eens na in je geschiedenisboekje. Dus verdrijft de oorlogen niet. Dat doet militaire kracht. Dat doet de NAVO. De afgelopen 70 jaar zullen we maar zeggen. Zoiets. Maar we zeggen voor de oorlog en na de oorlog. En wanneer die oorlog dan precies was. Ja, dat hoef je niet specifiek te weten. Wanneer het precies was. Want het is in zichzelf een tijdsaanduiding. Heb je dat nog? soms denk ik uit mijn eigen leven ook wel eens, wanneer was dat toch dat ik zus en zo? Kom ik van jaartallen, kom ik nooit uit. En dan is de volgende vraag wordt, maar met welke auto reed ik toen? En dan kom je toch een eind in de richting. Zoiets. Weet u nog? Of welke piano had ik toen? Dat komt ook nog voor, welke klarinet. Maar goed, zijn van die dingen die dat dan bepaalde gelegenheden. Als de discipelen vragen, wanneer zal dat zijn? Dan vragen ze naar een teken, dat is Matthäus 24, de eerste verse. Dan vragen ze, wat zal zijn het teken van uw komst en van de voleinding? En wanneer zullen deze dingen geschieden? En dan zei de Heer, nou, eerst komt dit. En dan zei de Heer, dat is ongeveer zoveel duizend jaar. Oké, ongeveer zoveel honderd jaar. En hij zei, nee, er komt eerst dit en dit en dat zal allemaal geschieden. Maar maak je geen zorgen, dat is trouwens nog lang het einde niet. Gij zult horen van geruchten van oorlogen. Van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Maar dat is nog maar het begin, desmarten. Dat zijn geen tekenen van de naderende wederkomst van Christus. Dat zijn tekenen van dat het voorlopig nog niet gebeurt. Staat erbij. Sorry. Het is niet orthodox wat ik nu zeg. Maar ik kan het ook niet helpen, maar het staat gewoon zwart op wit. Het is nog maar een begin. Maak je geen zorgen, deze dingen moeten geschieden. Enzovoort. Toch? En daarna, als hij dan concreter wordt, zegt hij, nou ja, wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, die leest merken erop. Lees het nou eens. Wanneer je dat zult zien, dat als dan, ja, dan moet je maken dat je wegkomt, want dan begint die grote verdrukking. Welke? Die Daniël 12 staat er allemaal bij. Die hoedanige niet is geweest van of dat er een begin der wereld of van dat er een volk is geweest, heet het ook, wat hetzelfde is. Maar dat is Daniël 12, de eerste verse, enzovoort. Zo wordt dat gezet, en dan dit en dan dat, en dan zo. Zo gaat dat, zijn gelegenheden. En vandaar tijden en gelegenheden. Het zijn geen twee dingen, het is gewoon één en hetzelfde. Als er geen gelegenheden waren, dan heb je helemaal geen idee meer van tijd. Dat is ook bekend. Als er niks gebeurt, dan heb je geen idee meer van hoe laat het is. Hoeveel dagen er voorbij gegaan zijn. Hoeveel jaren voorbij gegaan zijn. Geen idee. Dat is het. Dus tijden, namelijk gelegenheden. Nou, daarvan heb gij niet nodig dat we nu schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo, nog steeds aansluitend bij het voorgaande, zal komen, gelijk een dief in de nacht, termen die op zijn minst ontleend zijn aan de evangeliën, waar de Heer ook die uitdrukking gebruikt. Niet alleen dag des Heren, maar ook als dief in de nacht. En daar moet ik nog wat anders bij zeggen, want dit heet dag des Heren met een hele reeks van synoniemen, waarvan we enkele gelezen hebben, nou ja, een aantal, flink aantal, in het Oude Testament. Maar los daarvan kennen wij nog een paar andere uitdrukkingen, gelijksoortige uitdrukkingen, met name in het Nieuwe Testament, zoals de uitdrukking dag van de Heere Jezus Christus. Dat is 1 Korinthe, ik geef statistiek, je hoeft het niet op te schrijven, maar als je wil. 1 Korinthe 1 vers 8, daar wordt die uitdrukking gebruikt. Dag van de Heere Jezus Christus. Wat het daar betekent, dan moet je de context hebben. Wat dan nog meer beschreven wordt. En anders ga ik gewoon verder. Want dan heb je ook nog de kortere versie, de dag van de Heere Jezus. Dat is trouwens ook in 1 Korinthe. Inmiddels hoofdstuk 5. In 2 Korinthe 1 vers 14. Dan heb je ook nog de dag van Christus Jezus. En die ga ik maar eens opzoeken. Om aan te geven dat het niet allemaal hetzelfde is, toch? Maar dat de echte betekenis gevonden wordt in de samenhang, dat wil zeggen in de context, want zo heet dat. In Filippenzen 1 lezen wij in vers 6. Vers 6. Vertrouwende, dat wil zeggen Paulus dankt God over de Thessalonicenzen. In het vertrouwen, vertrouwende, dat is hetzelfde als gelovende. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat werk volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En dat is niet de dag des Heren. Dat het samenhangt, ja. Goed, en als je daar dan over begint, dan raak je vanzelf de specifieke betekenis van de termen kwijt. Ja, het hangt met elkaar samen, want dag blijft natuurlijk gewoon de aanduiding van oordeel. Anders betekent het namelijk helemaal niks. Want dat al die dingen op een dag zullen gebeuren, dat verwijst naar een dag waarop dat plaatsvindt. Ja, dat zal wel, maar dan betekent zo'n woord dag ineens niks meer. Daar zijn wij gewend aan woorden die helemaal niks betekenen, al was het maar sinds de uitvinding van internet. Maar goed. Maar het is oordeel. En hier heet het de dag van Jezus Christus. En het probleem is echt dat wij gewoonlijk te plat denken en bij het woord dag sowieso aan chronologie denken. Dat laatje gaat dan open. Weet je. Je begint meteen te denken, welke datum is dat? In welk jaar, welke maand, welke dag? Hoe laat? En dat is fnuikend, want dan raak je de draad kwijt. Want dan is de vraag, hoe lang gaat de Heer met dat werk door? Tot op de dag van Jezus Christus. Maar wat nou als wij voor die tijd overlijden dan? Verzin ze, maar ja, dat kan ik ook wel zelf wat verzinnen. Zeggen, nou ja, het gaat niet over het individu, maar het gaat over het collectief. Het gaat over alle gelovigen. De Heer blijft aan de gelovigen werken. Tot op de dag van Jezus Christus, wanneer het ook wezen mag. Maar het gaat niet over wanneer dat ook wezen mag. Waar het over gaat namelijk, is dat de dag van Jezus Christus, dat is het oordeel van Jezus Christus. Want het punt is dat u en ik, die het voorwerp zijn van dit goede werk dat hij aan ons begonnen heeft. Ik vind het mooi hoor, aan begonnen heeft. In Vroomse Hoop hebben ze daar helemaal geen probleem mee met het gebruik van dit hulpwerkwoord. Maar doe maar weer. Wij dus ook maar even niet. Maar dat hij dat werk doet tot op dat hij daar een oordeel over zal brengen. En het resultaat daarvan zal belonen. En dat heet in het algemeen de dag van Christus. En hier heet het de dag van Jezus Christus, waaruit verband blijkt dat het daarover gaat. Hij blijft dat werk doen en niet tot op een tijdstip, maar naar een doel toe. En dat op een tijdstip is, dat doel ooit een keer, ja, maar dan ben je hem weer kwijt. Het is wel hard, maar dan ben je het kwijt. Dat klopt wel, maar dan begrijp je niet wat hier staat. Waar het over gaat namelijk, is dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet is, het zij goed, het zij kwaad, 2 Korinthe 5. En met het oog daarop doet hij een werk aan ons, zodat er goed werk door ons geschiet, door onze lichamen. Heb je die? Vertrouwen dit, dat hij die nu een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen naar de uitbetaling toe. Want daar gaat het dan over. Om de vreugde die ons voorgesteld is. Enzovoorts. Tot op de dag van Jezus Christus. En dat het dat betekent. Wel, lees dan vers 10. Opdat gij proeft. Ervaart. De dingen die verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. blijven dan zo lang op aarde leven? Nee, daar heeft er niks mee te maken. Wij zouden zo zijn omdat wij daarvoor op de dag van Christus loon zullen ontvangen. Dat is waar we het uitzicht op hebben. Wij kijken niet uit naar een bepaalde datum, maar naar een gebeurtenis. Niet zozeer een tijd, maar een gelegenheid. En daar is het een en ander op gericht. Onder het motto, zo dan, geliefde broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, heb ik u net gelezen, het laatste vers van 1 Korinthe 15. Standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, omdat gij weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dan gaat het niet om het resultaat van die arbeid nu, vandaag of morgen, buiten ons, maar het gaat om het resultaat van die arbeid in ons. En dat zal gezien, erkend, beloond worden in de dag van Christus. Dat wil zeggen, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. In de praktijk is dat dus ook de gelegenheid van de opname van de gemeente feitelijk. Maar daar heb ik het dan verder niet over. Maar dag van Christus heet het dan. Maar hier in Filippenzen 1 vers 6 heet het eerst dag van die Christus Jezus, officieel. Die woorden zijn verwisseld namelijk, Jezus Christus. Het is Christus Jezus. En in vers 10 heet het dag van Christus. In 2 vers 16, Filippenzen 2 vers 16, daar staat opdat gij moogt onberispelijk zijn. Vers 15 was dat, opdat gij moogt onberispelijk zijn. Vers 16 vervolgens, voorhoudende het woord des levens mij tot roem, tegen, of tot, tegen de dag van Christus, opdat ik niet tevergeefs heb gelopen. Er staat dezelfde term, en het gaat erom dat ook Paulus daarvoor beloond zal worden, en dat in ieder geval dit leven van de Filippenzen, dat het resultaat is van de arbeid van Paulus. Hebben jullie dat? Dat is de dag van Christus. Het heet trouwens ook in 2 Thessalonicenzen 1, vers 10, daar heet het gewoon die dag, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heilige en wonderbaar te worden in allen die geloven. In die dag. Welke dag? Wel, in dat oordeel. Want het is kennelijk ook de dag van Christus. Nou staat er ook in 2 Thessalonicenzen 2, vers 2, staat ook de uitdrukking dag van Christus. In de Statenvertaling. Maar daarna ook niet meer. Want het is een misverstand. Het is een fout. Dat had moeten zijn dag des Heren. Waarbij de Thessalonicenzen kennelijk meende dat de dag des Heren al was aangebroken. En Paulus zegt dat is niet zo. We hebben het later wel ooit over. Maar de term dag van Christus staat daar dus niet. Ja, zou je eventueel moeten veranderen. Aardig is trouwens ook dat in 1 Korinthe 4 de uitdrukking voorkomt dag des mensen. Maar zo is hij niet vertaald. Daarom noem ik hem specifiek. Want daar is het woord dag vertaald met oordeel. En waarom hier wel, dat weet ik ook niet, maar het is gebeurd. Dat is 1 Korinthe 4 vers 3. Doch mij is voor het minste, dat wil zeggen, mij kan het niet schelen, voor mij betekent dat niks. Voor mij is voor het minste dat ik door u lieden geoordeeld word, dat ik van u lieden geoordeeld word, of van een menselijk oordeel. Maar daar staat het woord dag. Maar het is nu vertaald met oordeel. Dat is niet onjuist. Maar toch maar, het is mijn keuze die de vertalers maken. Of van een menselijke dag. Ja, dan moet het ook uitgelegd worden. Dat ik het toch noem is omdat de Bijbel wel degelijk kent het idee van het dag des Heren, maar ook dag des mensen. En hoewel je de uitdrukking in onze Statenvertaling dan toch niet leest, ken ik de term dag des mensen als de titel van een boek van Philip Morrow. In het Nederlands, hij was de Amerikaan, maar is het Nederlands vertaald, dat heet De Dag des Mensen. Dus kan je nog goed lezen, want Philip Morrow heeft een paar aardige boeken geschreven, totdat hij bekeerd werd, en toen was het over met de goede boeken. Moet ik het hardop zeggen wat er gebeurde? Hij was van Italiaanse afkomst, en hij ging naar Italië, en toen begon hij in tongen te spreken. En wat hij daarna geschreven heeft, dat slaat echt nergens meer op. Dus mijn vader en ik hadden het dan over, was dat voor of na zijn bekering? Dus ik kwam een boek van Mauro weer tegen, Philip Mauro, waar we samen op stap in Engeland boeken zoeken. Philip Mauro, was dat voor of na zijn bekering? Maar goed, als het na zijn bekering is, is het onzin. En als het voor zijn bekering is, is het heel goed. Algemeen beschouwelijk, niet echt de Bijbelstudie, moet ik u zeggen. Sommige boeken wel trouwens. Maar deze is algemeen beschouwelijk, dag des mensen. En hij beschrijft hoe wij leven in een wereld waarin de mens zijn oordelen uitspreekt over bepaalde zaken, over de gang van zaken in de wereld. En God volkomen daar buiten laat. Dat alles beoordeeld wordt naar menselijke normen. En dat noemt hij dus met dit woord dag des mensen. Ontleend aan dit vers, maar het gaat in het Engels wel op. Maar als je het naar het Nederlands vertaalt, weet je niet waar de term vandaan komt. Maar het is een goed boek, ja. En nog zo een heeft de titel 666. Het getal des mensen heet het, geloof ik. Maar het heeft in wezen dezelfde strekking. De eigenaardigheid dat de mens zijn eigen filosofie ontwikkelt en daar God volkomen buiten zet. Maar goed. Philip Morrow. Boeken zullen waarschijnlijk gewoon op internet staan tegenwoordig. Maar er komt hier vandaan. Menselijk oordeel. Dag des mensen. Dus het heet trouwens ook uw dag, die dag des mensen. Uw dag, dat is in Handelingen 13 vers 41. Uw dag is uw oordeel. Nou ja, en dan heb je algemene uitdrukkingen als dag der wraken, dag der zaligen, dag der verlossing in het Nieuwe Testament. Maar de belangrijkste is dag des Heren, dag van Christus. Dan heb je ook trouwens nog dag Gods. En dat is 2 Petrus 3. En dat wordt genoemd in verband met de jongste dag. Dat is niet het oordeel over de volkeren, zoals wij dat noemen, maar het is een veroordeel over heel de schepping. Waarbij de elementen branden zullen en vergaan en versmelten en wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat heet daar de dag Gods, dat is 2 Petrus 3 vers 12, letterlijk. 2 Petrus 3 vers 12, ja. En dag des Heren, dat is meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. En dag van Christus is daar nog weer voor, want het is feitelijk de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want uw werken zullen geoordeeld worden door Christus in relatie tot de gemeente. Daarna dag des Heren, dat is natuurlijk ook Christus, maar in relatie tot de volkeren, de levende mensheid, ten einde zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En dan krijg je nog de term dag Gods, specifiek over de schepper die een einde maakt aan de schepping, deze oude schepping als zodanig, en daar een nieuwe voor in de plaats zet. Heb je die? Dat is als je de uitdrukkingen zo strikt, zo smal mogelijk dus, neemt. Maar zo komen ze in de Bijbel voor en je zou ze niet verwarren. En die dag des Heren, die komt dus, ja, niet over ons. Het staat niet in relatie tot ons. Dat is het misverstand altijd. Er staat wanneer zij zullen zeggen, vers 3, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Maar ik neem je even mee naar Ezechiël. Hoofdstuk 13. Want in Ezechiël 13 lezen wij ook over de dag des Heren. Vers 5. Om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Ten dagen des Heren. Maar dat is inderdaad dag des Heren. En in verband daarmee staat het, staat er in vers 8, want ik moet toch ergens de draad opnemen, staat er in vers 8. Daarom, zo zegt de Heere Heren, omdat gijlieden ijdelheid spreekt en leugen ziet, gaat over profeten. Ze spreken ijdelheid, ledigheid. Ze vertellen van alles, maar hebben niks te zeggen. Meestal zeg ik, ze hebben niks te zeggen, maar ze doen er zo lang over. Ijdelheid spreken, ja. Hij heeft het mooi gezegd. Wat heeft hij dan gezegd? Ja, dat weet ik niet meer. Ja. Omdat gijlieden ijdelheid spreekt en leugen ziet. Want dat heb je zo met de zieners. Ik zie niks. Zij zien leugen. Daarom ziet, die vind ik leuk hoor, die. Terwijl gij leugen ziet, daarom ziet ik tegen u. Weet je wel, ik tegen, als de, het is een rechtszaak, dus het wordt versus, hè? De Heere versus Israël. Ik tegen u, spreekt de Heere Heere. En mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering mijns volks niet zijn. En in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden. En in het land Israëls niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere Heere ben. Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden, met leugens dus, zeggende vrede, waar geen vrede is. En dat de een leemen wand bouwt en ziet de andere dezelfde pleisteren met loze kalk. Ik vind het een mooie beschrijving. Het gaat om steentjes opstapelen en afstukken enzovoorts. Maar die stenen zijn niet aan elkaar gevoegd. Er zit geen cement tussen. Het is een losse verzameling stenen. Zodra je er tegen leunt, valt het zaakje om. U weet wel, het is wel decoratief, maar je hebt er geen bal aan. En dat is met het meeste van onze handel tegenwoordig zo. Het is wel decoratief. Het houdt de handel op gang. Het is goed voor de economie. Maar verder heb je er ook niks aan. Dat weet je toch van Sam en Moos in die blikjes groenten en dat weet, nee? Nou ja, ik weet ook niet hoe die mop precies ging. Maar het, uiteindelijk was het zo jammer. Er zat niks in. En toen zeiden al, ja, maar je moet het ook niet open. Maar het is niet om op te eten. Het is voor de handel. En dat is het dan. Maar moet je, ja, het is alleen voor de handel, je kunt er verder niks mee. Ik heb ergens nog een free ticket. Als ik goed zoek, zit die waarschijnlijk in mijn portefeuille nog ook. Free ticket. It's not good for anything, but it's free, staat er dan op. Nou ja, zulke dingen, ja. kunt er niks mee. Maar hier, vrede, daar geen vrede is. Men bedenkt wat. En daar is men mee bezig. En het commentaar in 1 Thessalonicenzen 5 is... wanneer zij zullen zeggen, het is vrede... dan zal er haastig verderf hen overkomen. Zie. Volgende vers hier in Ezechiël 13 spreken daar ook over. Zegt tot degene die met loze kalk pleisteren dat hij omvallen zal. Er zal een overstelpende plasregen zijn en gij, o grote hagelstenen, zult vallen en een grote stormwind zal hem splijten en die wand die zal vallen. Kortom, men bouwt van alles, daar is men in onze dagen ook mee bezig. Vooral aan het bouwen aan een betere toekomst. Hoe weten ze nog niet, maar... Want het formeren van een kabinet kun je beter trouwens ook aan een timmerman overlaten. Een meubelmaker. Maar aan Henk van de Kooi, ja. Kabinet in elkaar timmeren. Maar men bouwt aan van alles, maar er komt niks van terecht. De Heer zelf zal ingrijpen namelijk. Uiteindelijk. Dus mens kan wel plannen maken, maar het is allemaal volstrekte ledigheid. Ze praten ijdelheid. Dat is in de wereld zo, dat is vandaag zo, maar dat is minstens al 2000 jaar zo. Waarschijnlijk veel langer, want Ezechiël leefde ook nog ver voor die tijd. Dus doe maar. Maar dit is waar het over gaat. Hè. Men streeft naar vrede. Men denkt dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar lees nog even vers 16. De profeten Israëls die van Jeruzalem profeteren en voor haar een gezicht des vredes zien waar geen vrede is. En ik kan het ook niet helpen, ik denk altijd meteen aan al die mensen die denken dat de Heer de Joden terugverzamelt naar het land of dat de huidige staat Israël op zijn minst het begin is van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat er daar vrede moet komen. Dat er aan gewerkt wordt door de Heer zelf, zal ik maar zeggen. En men moet er ook voor bidden. Men houdt er hele dagen voor. Weet u wel, bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar er is geen vrede en er komt geen vrede. En als het wel komt, komt meteen dat haastig verderf. Want dat komt natuurlijk wel. Maar dat is niet de vrede die blijvend zou zijn. En het is zeker niet van de Heer. Het is een verbond met een vorst die komen zal. Gemakshalve noemen we hem altijd maar meteen de antichrist. Hoewel dat een onduidelijke aanduiding is. Maar het is niet de Heer die dat doet. Heb je dat nog? Sionisme is iets wat uitdrukkelijk gebeurt in ongeloof. Er zit helemaal geen religieuze gedachte achter, op geen enkele wijze. Integendeel, het is zelfs zo dat de religieuze Joden sowieso niks hebben met de Joodse staat. Ook al wonen ze erin zelfs. Dat levert genoeg problemen daarop in Israël in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder. Het heeft er niets mee van doen. Integendeel, het is een werk dat in ongeloof gebeurt en de Heer zal daar zijn oordeel ook over brengen. Je mag als christelijke toerist er naartoe, dat levert deviezen op, heet dat, levert geld op, als je het maar uit je hoofd laat om daar te gaan evangeliseren, want christelijke liederen zingen op de Dam in Amsterdam, dat kan nog, maar waar waren jullie zaterdag ook weer? In het Nirwana, notabene. Hoe hebben jullie het kunnen regelen, zeg? Maar goed, Nirwana. Nee, niet eens Nirwana plein. Nirwana heette het. Maar toen maar weer. Maar je kunt op de Dam kun je zingen tussen de duiven enzovoort. Maar in Jeruzalem niet, hoor. Dat is trouwens streng verboden. Daar willen ze niet. Dat is de evangelisatiezending. Is daar verboden. Zo zonder meer. Het is volstrekt verboden. Het is niet het werk van de Heer daar. Het is het werk van de tegenstander die vrede wil brengen buiten de vredevorst om. De vrede, een ander die vrede wil brengen in plaats van de vredevorst, kortom, de Christus in plaats van de Christus, en dat heet antichrist. Heb je dat nog? Daar gaat het naartoe. Nou goed. Want wanneer zij zullen zeggen, terug in 1 Thessalonicense 5, het is vrede en zonder gevaar zal een haaste verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte. Ja, dat is een beeld uit het Oude Testament, in een algemeen beeld uit het Oude Testament, maar het is een specifiek beeld, ontleend in elk geval aan Matthäus 24. Daar hadden wij, daar hebben wij die vraag, wanneer zal dat allemaal zijn? Wanneer zullen deze tekenen, dingen zijn en wat zal het teken zijn? Dat is vers 3. En het antwoord is onder andere vers 15, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël. 16, dat als dan die in Judea, dat is het land der Joden, ook al noemen wij het vandaag Israël, ook al noemen zij het vandaag Israël, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dakjes komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akkers keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Kijk, daar heb je dus datzelfde beeld. Het wordt door Paulus aangehaald, want het gaat inderdaad over vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen. Welke? Nou, die welke niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is de verwijzing letterlijk naar Daniël 12 vers 1. In die tijd zal Michael opstaan en zal uw volk verlost worden. Als het zo'n tijd van verdrukking, van benauwdheid is, zodanig er niet is geweest van het begin der wereld tot dan toe en ook niet meer zijn zal. Dat is waar het over gaat. Kortom, wanneer ze zullen zeggen vrede zonder gevaar, zal een haaste verderf hun overkomen. Wanneer ze zullen zeggen is vrede, dan zal blijken dat dat een mooie witgepleisterde muur is. De Heer had het trouwens over witgepleisterde graven bij gelegenheid. Maar een witgepleisterde muur, maar waar geen verband in zit, en die dus bij het minste geringste zal omvallen. Want overeenkomsten, verbonden, worden geschreven op papier, maar ik ben de naam van de man kwijt, die zei, die was in een of andere ministervergadering, of wat het ook was hij bezig met een zakmes, een papier te rommelen, zo. En toen vroeg iemand aan hem, man, wat ben je toch aan het doen? En toen gaf hij als antwoord, ik ben aan het proberen hoe lang het papier het uithoudt tegen een stalen mes. Nee? Ze waren verbonden aansluiten, vredesverdragen met andere landen, andere volken enzovoorts. Nou, dat kan je wel doen, maar hoe lang houdt zoiets stand? Staat iedereen zijn handtekening onder? Nou in. Dan komt het zwaard en dat betekent toch niks. Niet aanvalsverdrag met iemand sluiten, maar met wie wou je dat sluiten? Wat betekent zoiets? Ik zal het nooit vergeten, waarschijnlijk heb ik het wel eens verteld. Ik ben ooit een keer, heel lang geleden, met een of andere overeenkomstakte, ja, notariële akte, naar een advocaat geweest. Of het kan ook naar een notaris zo zijn, dat weet ik niet. Maar ik dacht naar een advocaat en gevraagd, is dat rechtsgeldig? En hij keek niet eens. Hij zei, ja, dat is rechtsgeldig. Totdat het aangevochten wordt. Dat is met alles zo. Je kunt wel een overeenkomst sluiten, maar daarna wordt het een rechtszaak. Iemand vecht het aan en dan is nog maar de vraag hoe de pet van de rechter staat en hoe hij erover denkt en wat het maar is. Hangt van de tijdgeest af enzovoort. Je kunt contracten sluiten wat je wil, maar het betekent weinig. Zeg waar. En als je van de valk heet, kun je jarenlang dus de belastingen ontduiken. En dat is niet meer te achterhalen. Dat doen ze ook niet, want het kost te veel. Als de fiscus zegt van ik betalen, dan valt het hele concern. Dat is jaren terug, dus ik vertel het nu. Het zal wel verjaard zijn, dan valt het hele concern om. En dan missen ze nog meer geld. Dus ze hebben het maar zo gelaten, ze kwamen ermee weg. Als je sterk genoeg bent, dan kom je ermee weg. Het gaat altijd om kracht, wie het sterkst is. Dat blijft zo. En wij denken dat je dingen kunt regelen met papieren en overeenkomsten en met administratie en zo. Maar het is echt flauwekul. We maken onszelf dat wijs. En vroeg of laat dan komt het zakmes op tafel. En dan wordt het papier zo. Zo gaat dat. Dat betekent echt allemaal niks. En iets als een Europese gemeenschap, Europese Unie, betekent heus niks. Het is alleen papier. Van een stelletje overbetaalde mensen die daar in Brussel of in Straatsburg of waar ze maar zitten deze week. Of deze maand, weet ik het. Die zetten daar handtekeningen onder en praten daar met elkaar, met honderden tegelijk in een enorm grote zaal. Wat denk je, wat dat betekent? Weet je wat betekent? Kanonnen. Dat betekent wat. Oké, vliegtuigen dan. Vooruit maar weer. Zoiets. Soms, als ik slecht getafeld heb, dan. Zwaar getafeld heb, denk ik. Die koning van ons, die is zo dom nog niet. Als het donderen wordt, pakt hij het eerste de beste vliegtuig. Ja. Nou ja, dat is mijn flauwekul natuurlijk. Maar toch, soms denk ik dat wel eens. Er hoeft maar weinig te gebeuren. Het is echt waar, er hoeft echt maar weinig te gebeuren. En dan valt gewoon het hele kaartenhuis ineen. Flauwekul. Flauwekul is het allemaal, betekent niks. En dat is wat de Bijbel zegt. God heeft een plan en de duivel is ook ergens mee bezig. Of andersom, de duivel is ergens mee bezig, maar God heeft een plan. En die zegt, zo steek het in elkaar en dit is wat ik doe. Geloof je me niet? Kijk dan naar de geschiedenis. Daar kun je zien wat de duivel doet. En dan kun je ook zien wat ik gedaan heb in het verleden. En daar zie je geïllustreerd dat wat voor de mens onmogelijk schijnt en wat voor de mens volkomen buiten de orde is, dat doe ik. En zo breng ik verlossing tot stand. Vertrouw mij en ik breng je daar. Dat is de situatie waarin wij leven. En al dat menselijk gefilosofeerd daarover leidt helemaal tot niks. Wij zijn onderweg naar de openbaring eerst van de antichrist, zo heet dat nou eenmaal. In de eerste Johannesbrief. Maar daarna is het de Christus zelf, uiteraard, die dan zal ingrijpen. En voor die tijd zal hij ons verzamelen en zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Zo is dat. En zolang wij hier op aarde zijn, gaat de duivel hier tekeer en de Heer doet er niks aan. Waarom zou hij? Hij doet zijn eigen werk. Dat is de verzameling van de gemeente. Dat wil zeggen de verzameling van dat volk voor zijn naam. En hij doet een werk privé in elke gelovige. En dat heet tot op de dag van Christus. Want daar moet het allemaal toe leiden. En als dat nog even duurt, dan zijn we gewoon over 4 weken weer hier. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen, mogen leren kennen uit uw woord en daarmee ook uit uw werken in het verleden. En we danken u dat u niet alleen ons dat woord hebt nagelaten, maar zelfs ook in deze wereld uw merktekenen hebt achtergelaten. Van die grote werken Gods, waarmee u uzelf gedemonstreerd hebt. En gedemonstreerd hebt dat u niet alleen tot die dingen in staat bent, maar dat u inderdaad doet wat u gezegd hebt. We danken u daarom dat we ook vandaag daaruit mogen leven. En mogen beseffen op grond van uw woord in de eerste plaats, dat heel de wereld ligt in het boze of in de boze. Maar aan de andere kant dat u ons bewaart van de boze, opdat uw naam in ons zou verheerlijkt worden. Wij danken u daarom dat we voor dat doel ook vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Ons mogen bezighouden in het bijzonder met uw profetisch woord dat zeer vast is. En onze blik, hoop, verwachting mogen stellen op die dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die dag van Christus, waarin wij veranderd zullen worden, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, om vervolgens deel te hebben aan de openbaring van uw koninkrijk, eindelijk in deze nog steeds gevallen wereld. Maar we danken u dat wij deze hoop op u mogen hebben. Dat we mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart. En mogen leven in het vertrouwen dat u ons bewaart voor die erfenis. Wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.